Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen een tweetal versen uit Psalm 24. Psalm 24, het tweede en het vijfde vers. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? En het vijfde vers. Verhoogt, o poorten, nu de boog. Rijst, eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. Het tweede en het vijfde vers van Psalm 24. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En wij doen dat zoals we dat gewoon zijn met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen wij het tweede vers van Psalm 111. Psalm 111 vers 2. Des Heren werken zijn zeer groot, na de belijdenis van het geloof.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij lezen Gods heilig woord. We doen dat uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Eerste hoofdstuk. We lezen daaruit de versen 19 tot en met 46. Schriftlezing wordt gevormd door Johannes 1, vers 19 tot en met 46.
En dit is de getuigenis van Johannes. Toen de Joden enige priesters en levieten afzonden van Jeruzalem, opdat ze hem zouden vragen: wie zijt gij? En hij beleed en loochende het niet en beleed: ik ben de Christus niet. En zij vraagden hem: wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: nee. Ze zeiden dan tot hem: wie zijt gij? Opdat wij antwoord geven mogen degene die ons gezonden hebben. Wat zegt gij van uzelf? Hij zeide: ik ben de stem des roepende in de woestijn. Maak de weg des Heren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. En de afgezondenen waren uit de Fariseeën. En zij vraagden hem en spraken tot hem: waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, noch Elia, noch de profeet? Johannes antwoordde hun, zeggende: ik doop met water, maar hij staat midden onder u lieden die gij niet kent. Dezelfde is het die na mij komt, welke voor mij geworden is, wien ik niet waardig ben, dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Bet-Abara over de Jordaan, waar Johannes was dopende. Des anderes daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide: zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het, van de welke ik gezegd heb: na mij komt een man, die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel gelijk een duif, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd, op de welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het, die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon Gods is. Des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij, zie het Lam Gods. En de twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen, wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem, Rabbi, hetwelk is te zeggen overgezet zijnde, meester, waar woont gij? Hij zeide tot hem, komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde, en bleven die dag bij hem, en het was omtrent de tiende uren. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee, die van Johannes gehoord hadden, en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon, en zeide tot hem, wij hebben gevonden de Messias, hetwelk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide, gij zijt Simon, de zoon van Jona. Gij zult genaamd worden Cephas, hetwelk overgezet wordt Petrus. Des andere daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea, en vond Filippus en zeide tot hem, volg mij. Filippus nu was van Bethsaida uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, wij hebben dien gevonden, van de welke Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, van Nazareth. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken nu de Heere in ons gebed en wij bidden hem om zijn zegen, gemeente. Want dat is naar uw eigen woord, Heere. Zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. Zoek mij. Dat is de opdracht die u gegeven hebt en meer dan dat. Het is de hartelijke uitnodiging die u in uw woord horen laat, Heere. Zoek mij. En u hebt er een belofte aan verbonden. Zoek mij en leef. Het is wel een wonderlijke belofte. En wel een wonderlijke opdracht. Want als het nu zo ligt, Heere, dat we leven zullen door hem te vinden. En als ons dan wordt opgedragen om hem te zoeken, dan zegt u dat tot dode zondaren in wie het leven niet is. En die werkelijkheid wordt ook ondersteund door diverse getuigenissen in uw woord. Wat gaat u toch wonderlijk met ons mensen om, Heere. U doet ons uw woord horen. En u zegt tegelijkertijd, je bent door de zonden en door de misdaden niet anders dan dood. En daarom doof en blind en stom. Dat is geen fraai getuigenis van uw woord over ons. En desondanks roept u ons op om u te zoeken. Zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. En zo komen we ook vanmiddag tot u, Heere. Zo komen we tot u, van wie we het in alle opzichten ook nu ontvangen moeten. Wat we namelijk hebben moeten. En wat we leren moeten. En wat we, ja, wie we kennen moeten. Wilt u zich dan maar openbaren, Heere? En wilt u tot ons komen? Wilt u neerdalen? Wilt u de hemel scheuren? En wilt u het kenbaar maken, Heere, dat u een God bent die naar zondaren vraagt en dat niet de grond van de zaligheid ligt in het zoeken door ons van u, maar dat de oorsprong en de absolute oorzaak ligt in het zoeken door u van ons. En u doet het door uw woord. Dat woord dat eenvoudig gepreekt wordt. Dat woord dat uit een mensenmond komt. Dat woord dat een dwaasheid is, althans in de oren van de wereld. En dat een ergernis is en een aanstoot voor Grieken en voor Joden. En toch, wat een wonder toch. Het heeft u behaagd door die dwaasheid zalig te maken die geloven. Want het dwaze van de wereld is wijsheid bij u. En dan mogen we het heel eenvoudig bij uw woord houden, Heere. Als u dan zegt, zoek mij en leef, dan behoeven wij daar niet allerlei redeneringen bij te voegen. Want die dienen toch alleen maar opdat we ons verontschuldigen zullen. En dan stelt u ons in dat woord schuldig. Want u laat het ons zien hoe het moet zijn. En u laat het ons zien waartoe u ons nochtans aanspoort. Leg het dan zelf maar in ons hart, Heere. Zoals David het ook beleden heeft. Ja, Heere, dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u. O, bron van troost en licht. En daarmee liet hij merken dat hij het geheim verstond. Dat het hem geopenbaard was. Dat zijn verstand verlicht werd door uw geest. Want hij wist, de bron van het alles, dat is bij mijn God. En hij wist het. Hoewel in de schaduwen. De grond en de oorsprong en de fontein van de ware kennis van God ligt in mijn Christus. En die Christus mag ook vanmiddag in ons midden verkondigd worden. Maar dan zijn we wel helemaal van u afhankelijk, Heere. Want van hem zei Johannes dat hij stond te midden van het volk en hij werd niet gekend. Wie zal hem zien? Wie zal hem ontdekken? Wie zal hem vinden? Degene aan wie u hem openbaart. Heere, wilt u het doen? We leggen bij voorbaat al de prediking en de stof van de prediking in uw handen. Nee, niet opdat de dienaar zich er dan maar van zou afmaken, maar juist om het te zoeken, om het te mogen verstaan. Iets ervan, Heere, bij u vandaan. De grote weldaad die in Christus Jezus is geopenbaard. En de grote noodzaak, de levensgrote noodzaak, om hem te kennen tot zaligheid en wie hij is. O, als hij zich openbaren gaat en als hij zich verklaren gaat door zijn woord en door zijn geest in het hart, dan is er geen twijfel meer. Maar dan zegt zo'n hart, deze, hij is het. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is het die ik behoef. Zo'n zaligmaker, zo'n middelaar heb ik nodig. Onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zonden en van de zondaren. En toch zondaren opzoekend, zelf tot zonde gemaakt. God uit God en toch mens onder de mensen. Wie zal het verstaan? Hij of zij zal het verstaan aan wie u het openbaart. Heere, daar bidden we om. Daar vragen we heel eerbiedig om. Schenk het, Heere. Mag hij groot zijn in de prediking. Mag hij opgericht worden in de prediking. Zoals de koperen slang aan het volk dat stervend was getoond werd. Opdat hij zou worden aangeroepen en aangezien en aangegrepen tot redding en zaligheid voor jongeren en ouderen. We bidden u voor ons allen zoals we hier zijn. We bidden u voor degenen die vanmiddag met ons niet komen konden om allerlei oorzaak. We bidden u voor degenen die thuis met ons meeluisteren. Gedenk ons ieder, heel persoonlijk, heren, ook onze jongens en meisjes. De catechismus is niet altijd even gemakkelijk. En toch, het is nodig om er iets van te kennen. Ook door onze jongelui, ook door de jongens en de meisjes. Opdat ze weten zullen, de Heere Jezus Christus, de Zoon van de eeuwige God, Hem heb ik nodig. En waarom heb ik Hem nodig? En dat is ons uiteengezet op de vorige zondagen. Omdat ik een mens vol van zonde en met een duister en donker hart ben. Opdat het licht van zijn genade in mijn leven er komt. Opdat ik God nodig heb en in de Heere Jezus God ontvang. Geef dat ze Hem zoeken, Heere. Dat ze niet zonder Hem kunnen zijn. We zijn er niet snel te jong voor. We kunnen er wel eens te oud voor zijn. We bidden u voor onze ouderen, Heere. Althans, zo geldt het aan onze kant. Te oud, voor u niet. Maar de kwade dagen, ze kunnen zo kwaad zijn. En ze kunnen ons zo afhouden van dat ene nodige. Terwijl er zeeën van tijd in het verleden geweest zijn. Dat we onze energie en onze inspanning hadden kunnen besteden aan het zoeken van Hem. En we hebben het misschien wel niet gedaan. En nu kunnen de tijden zo kwaad zijn, Heer. O, het staat u niet in de weg. En daar bidden we dan ook om, Heer. Wilt u doorbreken? Wilt u ze opzoeken? Allen die verstart en verstrikt liggen in allerlei redeneringen en in allerlei zelfhandhaving ook onder ons. Die het op de been houden met allerlei rechtzinnigheid en allerlei praat. Wat er wel op lijkt, maar wat het niet is. O Heere, ontmasker het toch. En maak ons tot mensen wie we zijn, namelijk tot zondaren voor u. Opdat Christus de meest begerenswaardige persoon in ons leven is. Opdat naar Hem en de kennis van Hem ons verlangen en heel ons begeren uitgaat. En opnieuw zeggen we het. En belijden we het, Heere. U moet het doen. En we bidden het heel ootmoedig. Wilt u het doen? Wanneer we terugzien op een leven dat bijna verloren is misschien. Wilt u het nochtans doen, Heere? O, dan blijkt het dat u redenen uit uzelf neemt. Het geldt ook wanneer we in de drukte van het leven staan. Dan is er ook zoveel wat ons van u afhoudt. Zelfs onze gedachten in de kerk misschien. Of de slaperigheid. Omdat we de tijd dat we hadden kunnen slapen hebben verdaan aan andere dingen. Zo kan het ook nog eens een keer zijn. En dan is het alsof we in een watten deken liggen en er dringt niets tot ons door. Heel Heere, rammel ons eens door elkaar. Omdat we de werkelijkheid van ons bestaan zien. Omdat we er iets van kennen dat u een heilig God bent die recht hebt op ons. Doe het nog, o Heere. En bevrijd ons van onszelf. We bidden u ook voor uw kinderen. Die het juist zo moeilijk kunnen hebben. Aangaande de openbaring van de Heere Jezus Christus. Wie Hij toch is. Want ook in hun leven, als het niet in de beoefening is. Dan geldt het dat Hij in het midden van ons staat. Maar zo dikwijls als een verborgene. Omdat we met onze rug naar Hem toestaan. Heere, laat het toch zo niet zijn. U hebt Hem toch gegeven. En u hebt Hem toch aangewezen. U hebt toch gezegd. In Hem heb ik een welbehagen. Mag Hij dan aangegrepen worden? Mag Hij dan omhelst worden? Mag van Hem ontvangen worden wat Hij geven wil? En laat Hij ons leven leiden, Heere. We bidden U voor de voortgang van Uw woord. Gedenk ons in Uw trouwe zorg. Laat Uw woord voortgang mogen hebben ook in het midden der gemeente. Gedenk ons in de omstandigheden van ons leven. We hebben vandaag reden om U te danken, nu onze broeder van de werken weer bij ons is. Er is heel wat gebeurd in deze weken. U hebt hem doorgeholpen en zijn leven gered. Ja, ongetwijfeld, zo is het en zo weet hij het ook en zijn vrouw weet het ook. Laat de oprechte dankbaarheid, laat het daarmee in overeenstemming zijn, Heere. Zulke dankbaarheid die zich uit in een ootmoedig en een verbroken hart, dat ook voor het overige u nodig heeft. Opdat we gered mogen zijn, Heere. Met lichaam en ziel. Geef het aan onze broeder, schenk het aan zijn vrouw. Geef het aan ons allen. We bidden u voor de voortgang van uw woord. We bidden u voor de kerken in ons land. We gaan een gewichtige week in, Heere. Een week waarin een besluit vallen zal op een synode van een kerk die weliswaar onze kerk niet is, maar die toch een bijzondere plaats heeft in ons volksbestaan, omdat ze voortgekomen is vanuit de geschiedenis als de kerk der vaderen. Als die kerk waar de stroom van uw verbond doorheen gegaan is. Die kerk waarin zoveel hebben gediend en zoveel hebben gestaan, wie namen nog in goede herinnering zijn. Die kerk, Heere, waaruit ook onze eigen kerk is voortgekomen. En onze kerkgeschiedenis is vol van zonden. En al behoeven we het werk van de afscheiding niet af te doen als alleen mensenwerk, Heere. U hebt ook in die kerk, de Nederlandse hervormde kerk, nog altijd een beginsel gehad. En u zal er een besluit gaan vallen als u het niet verhoedt, dat die kerk wordt opgeheven en terzijde geschoven. Wij bidden u, Heere, verhoed het. Wilt u uw almacht tonen en wilt u nog aan die kerk en daarmee aan ons volksleven gedenken. We staan in dezelfde breuk van schuld en zonde, Heere. Maar trek toch niet door in uw toorn, maar wilt u nog behoeden en behouden. En laat er nog een overblijfsel mogen zijn. En geef, Heere, dat er in deze aanstaande week reden mag zijn om ons te verheugen vanwege uw kennelijke daden. En als het anders is, wees met die gemeenten en wees met die dienaren die ook in die kerk nog willen vasthouden aan de waarheid van uw woord en die wensen te staan op niets anders dan op de grondslag van Christus Jezus voor verloren zondaren. En dan zullen er nog andere besluiten genomen moeten worden. Misschien wel de minst kwade, maar toch één die vol van pijn en verdriet is, wat het ook is, Heere. O almachtige God, doe nog wonderen en laat er ook in ons midden deernis met het gruis zijn. Zie nog op ons neer. Ontfermt u zich over ons, Heere, en geef ons niet over aan de dwaasheid van ons hart. Wilt u zo met ons zijn, met uw kerk en met uw wereld, en met ons, heel persoonlijk, onze eigen persoonlijke ziel. Verhoor ons, om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu zingen, gemeente, uit de tweede psalm. Psalm 2, vers 4 en vers 6. Psalm 2, het vierde en het zesde vers. En ik die vorst met zoveel macht bedeelt, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. En wat er verder volgt, het vierde en het zesde vers van de tweede psalm. De eerste collecte is nu voor de eredienst, de tweede voor de kerkelijke kassen. En na de prediking is de derde collecte voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. orde van behandeling, gemeente, is zondag 6 uit de catechismus. En daarbij lees ik nog voor uit Johannes 1, het 46e vers. De laatste woorden uit de schriftlezing, Johannes 1, vers 46, waar we dit lezen. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem: wij hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, van Nazareth. Deze en heel wat andere plaatsen dienen tot het schriftgetuigenis betreffende de dingen die in zondag 6 aan de orde komen. We lezen de vragen en antwoorden 16 tot en met 19 uit zondag 6. We lezen allereerst de volgende vraag: waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Het antwoord luidt: omdat de rechtvaardigheid van God vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde, en dat een mens zelf zondaar zijnde niet voor anderen kon betalen. Maar waarom moet hij tegelijkertijd waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Maar, zo wordt vervolgens gevraagd, wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet ge dat? Uit het heilige evangelie, hetwelk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremoniën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Tot zover. Al heel wat keren, gemeente, noemde ik u vanaf deze plaats het boek van John Bunyan, De Heilige Oorlog. Het is zonder schroom dat ik dat opnieuw doe en u in herinnering breng dat in de allegorie van John Bunyan de Heere zelf een stad gesticht had, koning El Shaddai, die een prachtige, harmonieuze, volmaakte stad gegrond had. Een stad met inwoners die leefden tot eer van hem. Maar daar is verandering in gekomen. Ze hebben zijn bestuur afgezworen en ze zijn de grote vijand, de boze van koning El Shaddai, toegevallen. Met list en bedrog is de stad ingenomen, terwijl eigenlijk heel vrijwillig van binnenuit de poorten van de stad voor de diabolus zijn opengedaan, welke de diabolus niet geschroomd heeft om intrek te nemen in het midden van de stad die aan de koning toebehoorde. Dat was een heel verschrikkelijke toestand. En het leek er wel op alsof voor altijd scheiding was aangebracht tussen de goede koning en zijn vroeger zo prachtige stad. De wetten van El Shaddai, ze werden vertrapt. En het prachtige beeld in het hart van de stad, het werd neergehaald. En het werd totaal vergruizeld en verstampt. De diabolus heeft nu vrij spel. Hij is de gevierde man. Maar wie dat denkt, wie denkt dat het nu een totaal verloren zaak is, die heeft gerekend buiten de koning en buiten zijn zoon. Want in de geheime raadskamer van het hemelhof komen ze samen. Koning El Shaddai en zijn zoon prins Emmanuel en de secretaris van de stad, de Heilige Geest. En ze smeden daar een raadsplan om de stad te verlossen, zodat de gekrenkte rechten van de koning worden hersteld en de inwoners weer opnieuw tot getrouwe dienaren van de koning gemaakt worden. Maar nu is er één ding nodig. Er is een verlosser nodig en wie zal dat zijn? Wie is er die zichzelf daarvoor beschikbaar stelt? En dan gebeurt het in diezelfde geheime raadskamer, dat er één opstaat. De zoon van de koning zelf, prins Emmanuel. Hij wil afdalen naar de stad Mensiel. En hij wil de stad ontrukken aan de macht van Diabolus. En hij zegt het: zie vader, ik ga. Ik ga om uw wil te volbrengen en uw wet. Uw wet is in mijn hart gegrift. Het gaat me om uw eer en uw rechten. En deze prins, de zoon van de grote koning, hij doet zijn naam eer aan. Want zijn naam is Emmanuel, God met ons. Wat door de zonde en de ongerechtigheid gescheiden was, heeft hij samengebracht. Hij, Christus Jezus. Hij is de middelaar Gods en der mensen. De mens, Christus Jezus. Hij van eeuwigheid, God, waarachtig God. Hij is tegelijkertijd nu mens geworden. Waarachtig, maar zelfs ook rechtvaardig mens. Gemeente, daarover spreekt zondag 6. Over de middelaar tussen God en mensen. Hij die ze bij elkaar brengt, de beledigde God en de afvallige mens. En zo is prins Emmanuel ook gegaan. En zo is hij opgetrokken naar de door Diabolus geregeerde stad. En zo heeft hij overwonnen en zo heeft hij alle dingen gedaan die bij God te doen waren. Zondag 6 wijst ons vanmiddag op 3 dingen. Allereerst dit: de middelaar gezocht. En dat vindt u in de vragen en antwoorden 16 en 17. Vervolgens de middelaar gevonden. En dat is de inhoud van vraag en antwoord 18. En tenslotte de middelaar gekomen. Vraag en antwoord 19. De middelaar gezocht. De middelaar gevonden, de middelaar gekomen. In de schriftlezing kwam het naar voren: wij hebben hem gevonden, de Messias, welke is de Christus. Dat roept gemeente Andreas aan zijn broer Simon. En even later zijn het woorden van dezelfde strekking die we horen uit de mond van Filippus tot zijn vriend Nathanael. We hebben die gevonden van wie Mozes in de wet geschreven heeft en van wie de profeten hebben gesproken, namelijk Jezus. Wie is hij? Wel, we horen daar vanmiddag over. Zoals we voorafgaand aan zondag 6, gemeente, in de voorafgaande zondagen iets gezien hebben van de weg waarin hij zich openbaart. Het is een weg, en we hebben het gehoord, een weg van verloren zijn. Het is een weg van verloren gaan. Het is een weg van zoeken naar verlossing, van zoeken naar een verlosser. Wat moeten we dan voor een middelaar en een verlosser zoeken? Zo hoorden we de vorige keer. En zo wijst ons de catechismus aan een mens die missend is gemaakt. Ja, die ook zoekend is gemaakt. Wat moeten we dan voor een verlosser zoeken? Wel, zo was het antwoord: zulk een die, anders dan wij, die wel aan het recht van God genoegdoening geven kan. Namelijk een die God is en die mens is. Een die echt, die waarachtig God is. Een die tegelijkertijd echt mens is. Maar dan een mens, een rechtvaardig mens, een waarachtig, een rechtvaardig mens. En zo wordt hij ons in zondag 6 bekendgemaakt, hij die van Gods wegen gekomen is. Allereerst vraag en antwoord 16. Waarom moet deze middelaar en verlosser een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Eerst dat eerst genoemde. Waarom moet hij een waarachtig mens zijn? Waarom moet hij, die komt om de stad Mensiel te verlossen, nu een echt mens zijn? Gemeente, hier stelt de catechismus de menselijke natuur van de Heere Jezus aan de orde. Zijn naam wordt nog wel niet genoemd, maar wij mogen ook deze vraag en dit antwoord lezen met het licht dat van achteren daarop valt. Er is in de geschiedenis van Gods kerk veel te doen geweest over de menselijke natuur van de Heere Jezus. Er is zelfs in de oude kerk al een stroming geweest. Het was de stroming van het zogenaamde docetisme. Dat zei, ja, dat hij wel zogenaamd mens geweest is, maar het was maar een schijnlichaam. Dat kon toch niet? De heilige God die op aarde kwam, hij kon toch niet echt mens zijn? Dat is toch onverenigbaar? Wanneer hij een schijnlichaam gehad heeft, gemeente, dan heeft hij niet alleen met dat schijnlichaam geleefd, maar dan zou hij ook met dat schijnlichaam geleden hebben en gestorven zijn. Dan zou zijn lijden maar een schijnlijden. En dan zou zijn sterven maar een schijnsterven. En dan zou daarmee zijn opstanding maar een schijnopstanding geweest zijn. Nee, zegt onze catechismus, en het is in overeenstemming met de oud-christelijke belijdenissen, Christus, hij is een waarachtig mens geweest. En nog. En dat is voor de zaligheid van Gods kerk onmisbaar. Het is van het hoogste belang dat Christus de middelaar een mens is. Namelijk, en zo lezen we het in dit antwoord, de deugd van Gods rechtvaardigheid eist het. Waarom? Wel, wie had er gezondigd? De mens had gezondigd. De menselijke natuur heeft gezondigd en daarom God vordert van de menselijke natuur dat die terugbetaalt. Als de Heer het zegt, en we hebben het vorige week gehoord, betaal mij wat gij schuldig zijt, want gij mens, gij die door mij geschapen zijt, gij die van mij zijt afgevallen, gij zijt een mens en de menselijke natuur die bij mij in de schuld staat en daarom moet de menselijke natuur betalen. De mens heeft gezondigd. En daarom de mens zal moeten boeten. De rechtvaardige God, hij heeft een vordering op de mens. Op geen ander schepsel, niet op de dieren, niet op de engelen, maar op de mens. En daarom zal de mens moeten voldoen. Wat betekent dat, geliefden, voor u en voor mij? Laten we de lijnen maar wat verder trekken. De mens heeft gezondigd, de mens moet betalen, van de mens zal de schulddelging vandaan moeten komen. Dan betekent het dat het wel waarlijk onze belijdenis mag zijn en moet zijn, onze belijdenis tegenover de Heilige God, Heere. Ik heb gezondigd en ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En daarom is er alle reden voor dat u en ik ons bij de Heere vervoegen. En het hem vragen, Heere, hoe zal het moeten? Hier kom ik als een mens. En sinds de zondeval is het synoniem, is het hetzelfde mens te zijn en zondaar te zijn. Hoe zal het moeten, Heere? Want ik kan niet anders zijn dan wat ik ben, namelijk een mens. En u legt uw claim op mij, ik zal moeten betalen. En nu wijst onze catechismus aan, degene die zal betalen, de middelaar, hij is ook mens. En hij moest ook mens zijn. Hij moest geboren worden en hij is geboren uit een vrouw. In de betekenis is hij mens geworden en als mens geboren, gekomen onder de wet, opdat door de volmaakte gehoorzaamheid van een mens velen tot rechtvaardigheid zouden gesteld worden, en opdat hij de mens die onder de wet is en onder de vloek van de wet, van onder die wet en van onder die vloek vandaan zou halen en redden zou ten eeuwigen leven. De Heere Jezus, hij moest dus echte mens zijn, dat is het eerste. Maar hij moest ook waarachtig. Dat is rechtvaardig. Hij moest zondeloos mens zijn. En waarom? Wel, daar geeft onze catechismus ook antwoord op. Omdat een mens zelf zondaar zijnde niet voor anderen betalen kan. Gemeente, dat zal duidelijk zijn en dat begrijpen de jongens en de meisjes vanmiddag ook wel. Als je nou zelf grote schulden hebt. Als je zelf bij de bank diep in het rood staat. En als je niet weet hoe je het hoofd boven water moet houden. Zul je dan tot een ander kunnen zeggen, nou geef jouw schuld maar aan mij, dan zal ik het wel voor je betalen. Daar ben je werkelijk onbekwaam toe in zo'n situatie. Je hebt het gewoon niet. En zo ligt het tegenover de Heere. Degene die komt om te betalen, die mens moet zijn, echt mens. Hij moet wel een zondeloos mens zijn, want anders staat hij zelf schuldig aan de wet. En wat hij dan betaalt, dat zal voor zichzelf zijn. Hij moet een rechtvaardig, een zondeloos mens zijn. U en ik. Wij kunnen het niet voor elkaar, geliefden. We kunnen het niet voor onze kinderen en we kunnen het niet voor onze ouders. We kunnen het niet voor degene die we lief hebben, die naast ons in de kerkbank zitten. We kunnen het niet. Hebt u het alles gezien? Hebt u het al eens met schrik geconstateerd dat u niet alleen niet voor uzelf kon betalen? Maar dat u ook, hoe graag u het zou willen, dat u ook voor een ander niet betalen kunt. En dat tekent onze nameloze armoede. Zouden wij een ander rijk kunnen maken? We zijn zelf aan de bedelstaf geraakt. Zouden wij een ander kunnen kleden? We staan zelf naakt voor God en we zijn zelf bankroetiers. Deze middelaar, hij moet een rechtvaardig mens zijn. En waarom, en zo gaan we verder naar antvraag en antwoord 17, waarom moet hij tegelijkertijd waarachtig God zijn? Het antwoord daarop luidt, omdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn van God zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Niet alleen is er vanaf de vroegste tijden in de kerk en in de geschiedenis van de kerk nogal wat gezegd aangaande de menselijke natuur van de Heere Jezus. Maar gemeente, er zijn ook allerlei ketterijen geweest aangaande de godheid van de Heere Jezus. Ik denk bijvoorbeeld aan Arius. U hebt misschien wel eens van hem gehoord. Arius die loochende dat de Heere Jezus God was. Hij was eigenlijk maar een half God. Nee, niet de ware God. En tegenover hem heeft de Heere aan zijn kerk een man als Athanasius gegeven. Onthoudt u die naam maar, Athanasius. Een man die een krachtig getuigenis gegeven heeft. Aangaande de godheid van de Heere Jezus Christus. En de Heere heeft zijn kerk zo geleid. Oh, het is langs de afgrond heen gegaan, weet u dat? Het is werkelijk langs de afgrond heen gegaan. Maar de Heere heeft zijn kerk behoed en heeft zijn kerk bewaard. Bij de rechtzinnige belijdenis. En zo is het ook in onze oude belijdenissen terechtgekomen. Ik denk bijvoorbeeld aan de belijdenis van Nicea. Ik geloof in één Heere Jezus Christus. De enig geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. U zegt, maar waarom dan? Wel, onze belijdenis zegt vanwege de last van de toorn van God. En die zijn het gemeente opnieuw van die diepe, zware, van die donkere tonen die klinken, zelfs als het gaat over de Heere Jezus Christus. Het is vanwege het gewicht van de zonde. En het is vanwege het gewicht van de verlorenheid. En het is vanwege toorn van God. Deze middelaar die komen zal, hij moet eronder bestand zijn om de zware, onnoemelijk zware last van de toorn van God te kunnen dragen. En een mens, zegt onze catechismus, een mens kan dat helemaal niet. En hij moet mens zijn. Ja, hij moet mens zijn, maar tegelijkertijd God. Want het is de volle, de zware last van de toorn van God die op hem komen zal. Het is die toorn van God waarvan we in Psalm 2 lezen en waarvan we gezongen hebben, geliefden. Als die toorn maar een weinig zou ontbranden, dan zouden u en ik op de weg vergaan. Staat u er wel eens bij stil? God, hij is een, ja, dat beleiden we toch, hij is een verterend vuur. God is in zichzelf een eeuwige gloed. En dan zouden we maar een fractie van die toorn en van die gloed op ons krijgen. We zouden, geliefden, vergaan. Het is al een hele poos geleden, maar we hebben wel eens stilgestaan bij de profetieën van Nahum. Misschien weet u het nog. Het was rond oud en nieuwjaar. En we lezen daar: een ijver God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere aan zijn wederpartijders, aan zijn tegenstanders. Hij behoudt de toorn aan zijn vijanden. Gemeente, wij zullen, de mens zal onder die toorn en onder de last van die toorn werkelijk vergaan. We zouden wegsmelten, zegt de schrift. Wegsmelten als een mot. En nu is er één gekomen. Hij die mens geworden is, jazeker. Maar hij was tevens God. En hij bleef God. Opdat hij die last van de toorn van God daadwerkelijk zou kunnen dragen. Nee, niet dat hij in zijn godheid geleden heeft. God heeft niet geleden. De mens Christus Jezus heeft geleden. Maar hij is, gemeente, als het ware ondersteund door zijn godheid. Opdat hij staande zou kunnen blijven. En dat is nou het wonder van de vereniging van de naturen van Christus. Waar we nu verder niet bij zullen stilstaan. In Christus Jezus zijn ze verenigd, God en mens. Hij moest mens zijn, echt mens, zonderloos mens, om te mogen betalen. En hij moest God zijn, om te kunnen betalen. Nou, gemeente, daar hebben wij helemaal geen verstand van. We kunnen het alleen maar aanzien. En stamelen, als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. God uit God en toch mens onder de mensen. De middelaar gezocht, wie is hij toch? Hij die God moet zijn en hij die tegelijkertijd ook echt mens, maar zondeloos mens zal moeten zijn. Zo'n middelaar, geliefden, heeft de kerk. Zo'n middelaar hebben u en ik nodig. Hij die kan en die wil en die zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Zulk een die mij redden kan van de dood. Wie is deze middelaar? Zo wordt ons gevraagd in vraag en antwoord 18. Wie is hij toch die tegelijkertijd waarachtig God en tevens waarachtig en rechtvaardig mens is? Wie hij is? Onze Heere Jezus Christus. Hier wordt hij, geliefden. Hier wordt hij geopenbaard. Onze Heere Jezus Christus. U voelt wel, dat is een tere belijdenis. Dat is niet zomaar een naam die zomaar in het voorbijgaan schouderophalend genoemd wordt. Maar hier wordt beleden wie mijn zaligmaker is. Wie mijn redder en verlosser is. Hier wordt beleden wie hij is die zich van alle eeuwigheid af beschikbaar heeft gesteld. Hier wordt de naam genoemd van hem die in alle eeuwigheid God was, die aan het hart van zijn vader geleden heeft, maar die nochtans dat hart en de gemeenschap van zijn vader verlaten heeft, om in de diepte van zonde en in de duisternis van ongerechtigheid in deze wereld in te gaan. Onze Heere Jezus Christus. Onze, jawel. Het is de kerk des Heren die het hier beleidt. Het is, en dan wijs ik even terug naar de prediking van vanmorgen, geliefden. Het is dat toegeruste volk. Het is dat toebereide volk. Dat hem heeft nodig gekregen. dat het geleerd heeft dat het buiten hem geen zaligheid is en dat er geen toekomst is en dat het recht van Gods wet dat deze belijder zo lief gekregen heeft niet bevredigd zal worden dan alleen door hem. Hij is het die aan mijn ziel geopenbaard is. Onze Heere Jezus Christus. Hij is het die zich aan Saulus op de weg naar Damascus heeft bekendgemaakt in het gewaad van zijn wet. Hij is het die zich geopenbaard heeft aan Thomas in de ontfermende genade van zijn evangelie. Hij is het, onze Heere Jezus Christus. Zegt u het na door genade? Legt uw hand erop, zegt u, deze is mijn liefste. Deze is het, die aan mijn ziel geopenbaard is. Deze is het, die God mij geschonken heeft uit genade. Deze is het, die de grond van mijn zaligheid en de toekomst van mijn behoud is. Onze Heere Jezus Christus. Laten we een ogenblik bij zijn namen stilstaan. Heere, de Kyrios, aan wie alle macht, aan wie de Heere zijn totale volmacht gegeven heeft. De Heere, de Kyrios. O, toen hij op aarde was, toen was er vrijwel niemand die de heerlijkheid in hem zag. Hij had in het oog van de mens, geliefden, geen gedaante of heerlijkheid als we hem aanzagen. Het grootste gedeelte van het Joodse volk ging aan hem voorbij. En hoewel de herders het verteld hebben in het stadje Bethlehem dat Christus Jezus geboren was, niemand, werkelijk niemand ging naar hem toe, want hij had geen gedaante of heerlijkheid. En toch had hij heerlijkheid. Hij had de heerlijkheid van de enige geboren zoon van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid, vol van gerechtigheid en heiligheid. De Heere Jezus Christus. Hij die woorden van macht sprak. Hij die de duivel trotseerde. Hij die de helle machten heeft overwonnen. Hij die het geroepen heeft op Golgotha. Het is volbracht. De Heere Jezus Christus. Kind des Heren. U hebt een Heere. U hebt een almachtige God. U hebt een koning in de hemel. U hebt er een die zit aan de rechterhand van zijn goddelijke Vader. U hebt er een die de machtigste is in de hemel en op de aarde. U hebt een Heere. En als we er iets van zien, dan verstaan we wat Johannes op de zee van Tiberias tot Petrus zei, toen hij er iets van zag. Het is de Heere. Kent u hem? Onlosmakelijk daarmee verbonden is die andere naam, onze Heere Jezus. Jezus, de zaligmaker. Ge zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van zijn zonden, van de zonden. Hij is het die de redder en de bevrijder is. De Heere Jezus Christus, gekomen om te zoeken en om zalig te maken wat verloren is. Hij die zo diep gegaan is tot het allerdiepste niveau van waar verloren mensen zich bevinden. Ja, zelfs daaronder nog, om ze op te richten uit het slijk. Om ze op te nemen op zijn schouder, om ze daar te brengen waar zaligheid en ontferming is. Hij, de Heere Jezus Christus, die als de goede herder de 99 rechtvaardigen in eigen oog voorbij ging, maar die dat ene verloren schaap opzocht. De Heere Jezus. Hij die tot in de diepte van nood en schuld is ingetreden. Het komt wel eens voor dat er een mijnschacht is ingestort, jongens en meisjes. En dat er mijnwerkers zijn ingesloten. En nu zijn er twee soorten reddingswerkers. Er zijn er die allerlei pogingen doen, allerlei reddingspogingen met boormachines en graafmachines, met touwen en met klopsignalen. Maar ze blijven zelf veilig boven. Maar er zijn ook andere reddingswerkers die zelf de schacht ingaan met groot gevaar voor hun eigen leven, maar die ze opzoeken, die daar reddeloos verloren zitten, die hun makkers zo dicht mogelijk opzoeken. Wel, zulk een is de Heere Jezus Christus, die tot in de diepe mijnschacht van mijn zondig en verloren bestaan is ingegaan, om het daar vandaan te halen uit de verlorenheid die ik zelf gezocht heb. Hij is tot zonde gemaakt, opdat zondaren zouden worden, rechtvaardigheid Gods in hem, onze Heere Jezus Christus. Hij de Christus, de gezalfde door zijn Vader, hij tot profeet en tot priester en tot koning gezalfd, tot onze hoogste profeet en leraar, die gekomen is om de verborgen raad en willegaande de verlossing van zondaren volkomen te openbaren, en die door zijn woord en geest nog zondaren roept en trekt. De profeet, maar ook de hoge priester, de geheel enige hoge priester, die zijn ziel tot een schuldoffer gesteld heeft en die zo zaad zal zien. Maar ook de koning, de almachtige koning, die de zijnen door zijn woord en geest bewaart en verlost, en die ze ook niet verloren laat gaan. Hij die tot in eeuwigheid hun koning zal zijn. Onze Heere Jezus Christus. Kent u hem, geliefden? Is het uw belijdenis? Hij is mijn Heere, die me door zijn almacht verlost van mezelf, en die me als een vuurbrand uit het vuur gerukt heeft. Hij is mijn Jezus, die mij zalig maakt, en die mij verlost van mijn zondig bestaan, en die me ooit bij zich nemen zal. Hij is mijn Christus, de Heere Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Dit is iets over zijn namen. Maar nu zegt onze catechismus ook nog iets over zijn weldaden. Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. U begrijpt, gemeente, ik kan daar niet veel van zeggen. Ik stip het maar aan, hij is geschonken. Hij is geschonken aan dat toebereide, aan dat toegeruste volk. Hij is geschonken aan behoeftigen en ellendigen. Tot gerechtigheid, omdat ik een wetsovertreder ben. Tot heiligmaking, omdat ik een onreine zondaar ben. En tot verlossing. Ja, tot volkomen verlossing. Want hij doet zijn werk geheel. Alles wat hij doet is volmaakt. Hij heeft een volmaakte gerechtigheid. Hij heeft een volmaakte heiligheid. Hij heeft een volkomen verlossing bereid. En dat is tegelijkertijd tot wijsheid. Opdat ik hem zo zou kennen als de gegevene van de Vader. Opdat mijn verstand enigszins verlicht zou zijn. Opdat ik hem zou zien. Opdat ik hem zou kennen. En in dat kennen zalig zal zijn, want dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige waarachtige God en Christus Jezus, die gij gezonden hebt. Deze Heere Jezus Christus, geliefden, hij is het geschenk van de Vader. Straks is het weer kerstfeest, geschonken door de Heilige God aan een verloren mensengeslacht. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Jawel, die verloren wereld, die werkelijk door en door wereld is, van waar niets goeds van te zeggen valt. Zo lief heeft God die verloren wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon, hij had er maar één, dat hij zijn zoon gezonden heeft, afgerukt van zijn liefhebbend vaderhart, en zo in de donkere wereld neergelegd, Opdat een ieder die nou uitgewerkt is en die zelf niets meer heeft wat tot zijn gerechtigheid en tot zijn heiligheid dient. Opdat een ieder die tot hem de toevlucht neemt. Opdat een ieder die hem aangrijpt. Opdat een ieder die op hem vertrouwt. Opdat een ieder die nou alleen tevreden is met dat lam van de Vader. Opdat een ieder die in hem gelooft, zo'n verlorene, niet verloren zou gaan. Omdat God het niet wil dat een die het met Christus waagt, verloren zal gaan. Maar het leven, het eeuwige leven hebben. En dan tot slot. Waaruit weet ge dat? Het lijkt wel, gemeente, alsof in die vraag iets van achterdocht, iets van enig wantrouwen doorklinkt. Hoe weet je dat eigenlijk? Waar put je die kennis uit? Waarom zeg je dat zo rechtstreeks? Er is geen twijfel kennelijk mogelijk in dat vorige antwoord, in het antwoord 18. Onze Heere Jezus Christus. En je noemt hem zomaar onze ook. Hoe weet je dat eigenlijk? Hoe weet je het eigenlijk dat tegenover je grote ellende deze het is? En dat hij de enige is die de zaligmaker en de middelaar Gods en der mensen is? U begrijpt, gemeente, de catechismus vraagt hierdoor. Vraagt naar de gronden. Want het moet een grond en het moet een fundament hebben voor zo'n stellige bewering. Dat er nou alleen maar zaligheid is in deze middelaar. Hoe weet je dat? En dan luidt het antwoord. En let er eens op. Hoe teer. Hoe warm. Hoe gunnend. Hoe evangelisch. Hoe betrokken. Hoe ruim. Hoe nodigend. Hoe appellerend. Waaruit weet ge dat? Uit het heilig evangelie. Weet u het nog? Er is wel eens meer zo'n vraag gesteld. Helemaal voorin in de catechismus. Waaruit ken je je ellende? En toen moest het antwoord luiden. Uit de wet van God. Die wet die mij ontmaskert. Die wet die mij aanklaagt. Die wet die mij wegschuift. Die wet die mij vervloekt. Die wet die mij verdoemt. En nu deze vraag. De absolute tegenhanger. Maar waaruit weet ge dit dan? Waaruit kent ge dan de naam van die middelaar en zaligmaker, de Heere Jezus Christus? En hoe weet ge dat eigenlijk? Dat hij al zulke weldaden heeft. Weldaden die hij niet voor zichzelf houdt. Maar die hij wegschenkt. Vraag, zeg het me eens. Hoe kom je eraan? Uit het heilig evangelie. U zegt, dit antwoord is mij toch eigenlijk maar te oppervlakkig. Want dan moet je toch wel wat anders kunnen vertellen. Dan moet je toch kunnen zeggen dat hij in je hart geboren is. En dan moet je toch kunnen zeggen dat hij vanuit je bevinding te kennen is. En dan moet je toch iets kunnen vertellen. Kun je nou zomaar zeggen, waaruit weet ge dat? Uit het heilig evangelie? Is dat zomaar te zeggen? Gemeente, onze vaderen hebben de waarheid aangaande Christus gefundeerd op objectieve gronden. Op gronden die buiten ons liggen. Absoluut, helemaal buiten ons. Als u op zoek gaat naar Christus. Als een mens op zoek gaat naar God. Als hij op zoek gaat naar de zaligheid en de zaligmaker. Zoek het dan niet hier. Maar zoek het buiten uzelf. Zoek het in dat woord van de Heer. Dat heilig evangelie. Wij hebben, zegt de apostel Petrus, wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht geeft als op een licht, schijnende in een duistere plaats. Het ligt buiten ons, geliefden. Ik heb het vanmorgen ook benadrukt. Als wij zelf midden in de dood liggen, dan moeten we ons behoud zoeken buiten onszelf. En als we het doen, als we het leven en het licht buiten onszelf zoeken, dan erkennen we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wat zegt dit antwoord dus? Dat het gekend wordt. Jawel, en dat er ook met vrijmoedigheid van getuigd mag worden. Als ik in mezelf de dood vind, en de duisternis, en de zonde, en de ongerechtigheid. Wanneer ik buiten mezelf zien mag, dan mag ik ervan getuigen, hoe ik het weet, uit zijn eigen woord. Want het geloof is uit het gehoor, en het gehoor door het woord van God. Het ligt ten diepste niet in mij, maar het ligt buiten mij. Jawel, ja, en dan wil de Heer het wonder geven dat hij wat buiten mij ligt, in mijn leven openbaart, om mij in mijn wankelend, in mijn verloren bestaan vast te maken in dat wat buiten mij ligt. Geliefde gemeente, u zult het nergens anders vinden dan daar waar God het openbaart, in de vastheid van zijn woord en in de gewisheid van zijn getuigenis en in het evangelie van zijn genadige, eenzijdige belofte. Maar dat, gemeente, dat bindt ons wel aan dat woord. Zoekt u het daarin? Zoeken jullie het daarin, jongens en meisjes? Er is zo'n versje, en dat is best een goed versje. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Heel eenvoudig. Doe je het ook. Doe je het biddend. Want in dat woord heeft God geopenbaard dat er voor verloren zondaren redding is. Ik zou er nog veel meer over kunnen en willen zeggen, maar ik doe het nu niet. Het is geopenbaard. We lezen het. Ik weet het uit het heilige evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. De eerste evangelist was God, de Heere zelf. Hij was zelf de eerste evangelieprediker aan de verloren mensen Adam en Eva, die daar stonden, naakt voor God. En de Heere, hij riep ze tot zich. Jawel, en hij heeft hun zonde ontmaskerd en het ze aangezegd. Maar tegelijkertijd heeft hij de kostelijke moederbelofte gegeven, uit welke belofte alle andere beloften voortkomen. Het oordeel is over de slang uitgesproken, over de boze. Maar tegelijkertijd is aan het zaad van de vrouw de belofte gegeven. Het zaad dat komen zou. Luther, hij heeft het ooit gezegd. Alle overige boeken van de Heilige Schrift zijn in wezen niets meer dan een brede verklaring van deze belofte Gods. Deze moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten. Want hier wordt de raad des vredes geopenbaard. Dan gaat het verder door de geschiedenis heen. En daarna door de heilige patriarchen, dat zijn de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob, heeft de Heer het laten verkondigen. Door de offeranden en de andere ceremonieën heeft de Heer het laten verbeelden. De Heer, hij heeft in Oud-Israël niet alleen het hoorbare woord geschonken door de aartsvaders en door de profeten, maar hij heeft het ook zichtbaar gemaakt in de ceremoniën in het heiligdom, zodat daar in het oude Israël een volk geweest is dat gehunkerd heeft naar de vervulling van Gods belofte en heeft uitgezien naar de komst van deze Heere Jezus Christus. En ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Het woord wat God beloofd had, hij heeft het gestand gedaan. In de volheid destijds heeft hij het geopenbaard. God heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël niet gekrenkt. Het volk dat in duisternis wandelde, de Heer heeft het gezegd, je zult ooit een groot licht zien. En degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, ik zal mijn licht laten schijnen. En de Heer, hij heeft Hij heeft de zon der gerechtigheid doen opgaan. Want Christus Jezus, Hij is gekomen. Opdat, geliefden, opdat ons getuigenis dat van Andreas zou zijn. Andreas tot zijn broer Simon Petrus. En van Filippus tot zijn vriend Nathanael. Wij hebben gevonden de Messias. Welke is Christus? Mag ik het u vragen? Als toepassing van zondag 6. Hebt u hem al gevonden? Is hij in uw leven geopenbaard? De discipelen, ze hebben hem gevonden in de weg van de prediking van Johannes de Doper. En opnieuw grijp ik terug naar de preek van vanmorgen in die weg. Toen kregen ze hem nodig. Toen was er maar één meer die hun hart kon vervullen. En dat was hij, die door Johannes de Doper, diezelfde Johannes de Doper, die in de kracht en de geest van Elia de wet en de dienst van God met vuur en vlam verkondigde. Hij was dezelfde, wiens hart openging toen hij het verkondigde. Zie, zie, het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Zie toch hem, vlucht tot hem. En zo lezen we in onze catechismus: ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Gemeente, dat woordje, ten laatste. Daarin klinkt iets door van de eindtijd. Van het laatste appel. Van de laatste aankondiging. Kinderkens, schrijft Johannes, het is de laatste uur. O, het is tot troost en bemoediging voor Gods kinderen. Maar het is een laatste waarschuwing. Een laatste appel aan het adres van degenen die hem nog steeds niet gevonden hebben, omdat ze hem niet gezocht hebben. Zoals het onder Israël was. Hij is gekomen tot het zijne, tot het verbondsvolk Israël. En de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Uit eigen prestatie? Nee. Niet uit den bloede. Niet uit de wil van het vlees. Maar ze zijn uit God geboren. Amen. Wij zingen de lofzang van Maria, de versen 3 en 6. Wij zoeken de Heere in ons dankgebed. Wat is dat waar, Heere, hoe heilig is zijn naam. De naam van de enige geborene van de Vader. De naam van onze Heere Jezus Christus. De naam van Hem die genoemd werd Immanuel. Met ons God. Heere, dat is van beneden vandaan onmogelijk. Hoe kan een mens met u verkeren? Maar bij u vandaan is het onmogelijke mogelijk geworden. Voor een geheel failliet mensengeslacht. Voor verloren zondaren. God met ons. Heere, dat zegt alles van uw eeuwige ontferming. Van uw grondeloze barmhartigheid. Van uw welbehagen. Dat door de hand van Christus voortgang heeft. Hij die recht en genade heeft gediend. Zodat Sion, dat om zijnentwil begenadigd wordt, door recht verlost is. Hoe heilig, hoe aanbiddelijk, hoe afgezonderd, hoe geheel enig is zijn naam. Doe ons die naam spellen, Heere. Doe ons die naam kennen, die naam zo heilig, groot en goed. Opdat we in die naam, ja in Hem zelf, alles ontvangen. Wat is tot rechtvaardigheid, tot heiligheid en tot een volkomen verlossing. Heere, wilt U het ons allen geven. U bent toch een God, Heere. Bij wie de bronnen onuitputtelijk zijn. De schatkamer van Christus ligt toch hoog opgestapeld. En de deuren ervan, ze kunnen toch open en ze gaan toch open. Als uw geest eruit neemt en het bedient aan zondaren. Doe het, Heere. Geef het aan onze jongens en meisjes. Schenk het aan ons allen. Doe ons toch niet verloren gaan. Maar red ons. Red degenen die ten dode wankelen. Wilt u zo met ons zijn en bij ons blijven deze avond? Ook als de jeugdvereniging nog samenkomt, geeft ze met elkaar een goede avond. Tot eer van u en tot zegen van hun harten. Wilt u met ons in deze aanstaande week zijn, die een week van voorbereiding is? Geef dat we elkaar mogen ontmoeten, Heere. Aan de troon van uw ontferming. Schenk het ons. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het laatste, het zevende vers van de tweede psalm, psalm 2 vers 7. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.